Ook in deze middag is onze hulp en verwachting alleen in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen wij zingen, gemeente, Psalm 92, het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Psalm 92, het eerste vers. De schriftlezing voor deze middag is uit Matthäus 11, daar van de versen 20 tot en met 30. We lezen uit Gods woord Matthäus 11, de versen 20 tot en met 30. Eerst doen we belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen in aansluiting daarop Psalm 51, het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans melaats, zal rein zijn en genezen. 51 vers 4 na de belijdenis en de schriftlezing uit Matthäus 11.
En ieder van u spreekt in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Steden in de welke zijn krachten meest geschikt waren, te verwijten omdat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij Capernaum, dat tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, het zou tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, dat het de landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. In dezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat ge deze dingen voor de wijze en de verstandige verborgen hebt, en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn me overgegeven van mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, nog iemand kent de Vader dan de Zoon, en die net de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Met wat het onderwijs van de Heidelberger Catechismus betreft in de leerdienst is zondag 38 aan de beurt. Zondag 38 die over het vierde gebod gaat. Het gebod dat als laatste genoemd staat van de eerste tafel van de wet. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en aan al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Zondag 38, wat gebiedt God in het vierde gebod? Eerstelijk dat de kerkdienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik inzonderheid en in het bijzonder op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastiglijk komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, de Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Laten we eerst zijn zegen daarover vragen. Heere, u die alle dingen hebt geschapen en die ons leven hebt gewild en ons leven zo bestuurt dat we deze middag hier in de kerk zijn. Wij komen tot u in het gebed om uw zegen te vragen over de verkondiging van uw woord. En daarin ligt al de belijdenis dat het niet ons woord is dat we hebben te brengen en ook dat we het uit onszelf ook niet kunnen brengen en kunnen verkondigen. Wij bidden om uw hulp, Heere. Ja, voor de gemeente is het bekende stof in die zin dat als van tijd tot tijd de zondagen van de catechismus verkondigd worden, bepreekt worden vanuit uw woord, ook de geboden behandeld worden, ook het vierde gebod. Heere, geeft u ons oren om te horen en laat het niet zo zijn dat we denken van ja, ik kan dit antwoord wel uit mijn hoofd opzeggen en dat is toch genoeg. Nee, dat is niet genoeg, dat weten we. En dat hebben we uit uw woord ook gehoord, dat ernstige. Wat u, Heer Jezus, sprak. Het wee over de plaatsen daar waar u geweest bent. Daar waar uw voetstappen waren. Daar waar u wonderen hebt gedaan. Het wee daarover uitriep. Omdat zoveelen zich niet tot u hadden gewend. Zich niet bekeerd hadden. En dan zegt u zelfs dat het voor steden waar goddelozen woonden in de dag van het oordeel verdraaglijker zal zijn dan voor hen. O God, geeft u dat we die woorden ook geloven. Als we nog niet tot verandering zijn gekomen, als we nog niet tot een hartelijke bekering zijn gekomen, als we nog niet de dorst naar u kennen, stelt u ons dat dan voor, Heere. Opdat we door de schuld getroffen verslagen zullen zijn. Verslagen ook in ons eigen denken, in ons eigen tegenspreken van tot u. Maar we mochten ook dat andere lezen. dat u nodigt allen die vermoeid en belast zijn, om tot u te komen, om de ware rust te ontvangen. We leven in een onrustige tijd op allerlei manier. In het hele wereld gebeuren, Afghanistan, het klimaat, de klimaatsveranderingen, de natuurrampen, de verdrukking van uw kerk in allerlei gebieden en landen in de wereld. Spanningen die er zijn. Nederland, overheid, formering van een kabinet. Zal dat helemaal of grotendeels links zijn? Zal er plaats komen ook voor mensen die uit uw woord lezen? Heren, oh wat is het nodig om toch gedurig in het gebed te zijn. Voor de wereld om ons heen. Voor uw schepping. Voor de bevolking. Bevolking in Nederland. Waarin verre de meerderheid niet of nauwelijks meer weet van het bestaan. Ja, bestaan misschien wel van uw woord, maar dan niet of nauwelijks uitleven of dat niet kennen. Soms ook denken dat er in tegenstelling tot u, wat u de volmaakte profeet en leraar hebt gesproken, geen hemel en geen hel is, geen eeuwigheid. Dat we niet veel meer als mens zijn dan een veredeld dier. En als we dan zien wat wij mensen ervan terechtbrengen, is er ooit een tijd geweest dat de mensheid zoveel hulp nodig heeft om in dit leven overeind te blijven, als nu, medisch en psychologisch. Wat een onrust onder de mensheid. Heren, als ook ons hart, als ook ons leven onrustig is, misschien ook wel zodanig dat we hulpverlening nodig hebben, ja, dan mogen we die gebruiken onder uw zegen. Maar laat ons allereerst toch de ware rust bij u zoeken. Want als ons leven lichamelijk en sociaal en psychisch weer op rolletjes loopt, dan hebben we nog niet de ware rust. Die hebben we dan wanneer we voor u buigen en dan wanneer u tot ons spreekt. En dan mogen we hoop en moed op krijgen dan wanneer u ook spreekt van uw woord, wanneer u uw woord aansprekend doet zijn tot bemoediging. Bij u is het licht en bij u is de waarheid en bij u de weg en het leven. En u laat een verloren mens in zijn tobben daarover niet in het verdriet. O Heere, bemoedigt u, spoort u aan om aan te houden, om te zoeken, om te kloppen. Om zoals we vanmiddag ook zullen horen, de Heilige Geest in ons te laten werken. Zo staat het in de catechismus. Heere, geeft u dat we met die dingen ook zullen worstelen. Dat het voor ons een vraag zal zijn of zal worden, hoe moet dat dan? En wat is dat dan? Maar ook naar de vraag naar het hele geestelijke leven. Geeft u een honger en een dorst, Heere, daarnaar. En zij die leven mogen hebben aan hun ziel. Ja, dat ze, zoals ook het antwoord zegt, zich mogen verblijden in uw huis. We weten van ellende, van droefheid over de zonde. We weten van onze onmacht ten goede. We weten dat alles van uw kant moet komen. Dan kunnen we toch in onze dwaasheid soms zoveel van onszelf verwachten. En zo weinig van u. Dan klaagt het ongeloof ook aan. Heere, geeft u geloof. De werking van uw Heilige Geest bij uw volk en kinderen. Onder de bediening van het woord. En dan wanneer de sacramenten worden gebruikt. Wanneer zij die mogen gebruiken. Heren, wat kunnen we er naar uitzien, ook in de tijd waarin we leven, dat alle coronamaatregelen opgeheven zouden kunnen worden en dat we als hele gemeente weer samen mogen zijn. Het gemeenteleven ook weer intensiever mogen beleven als we allen elkaar weer mogen ontmoeten en als er één gemeenschappelijk gebed van één plaats tot u de Heere stijgt. O, zeker dank ook voor alle middelen die er zijn. Laat er het juiste gebruik van gemaakt worden en niet een misbruik. Heere, zorgt u. Houdt u de band onder de mensen die zo nodig is om kerk te zijn. En geeft u vrede, Heere, daar waar u woont, daar waar u werkt. De boze is erop uit om overal dat wat goed mag gaan, om dat te verstoren, om verscheuring, om de dingen kapot te maken. En toch, we weten, hij is overwonnen. Hij zal het niet winnen, ook in een benauwde tijd niet. O Heere Jezus, staat u ervoor in. U heeft het ook gezegd dat u daarvoor in staat. Hij is overwonnen, maar zijn macht kan nog zo groot zijn. Ga hem tekeer, Heere, ook in het persoonlijk leven. Als hij ons afhoudt of de woorden gedachten te binnen brengt, waardoor we niet zoeken en waardoor we er niet mee bezig zijn. Als hij ons geeft dat we erin stappen om allerlei met dingen bezig te zijn van verleiding, waardoor we niet met de wezenlijke dingen bezig zijn en waardoor we onze kinderen en kleinkinderen niet erop wijzen en eruit spreken. Heere, ga hem tekeer. Gedenk aan onze gemeente hier. Gedenk aan de kerken, het geheel van het kerkverband, waar ook zulke scheuren dreigen, waar zo verdeeldheid is. Geeft u wederkeer, Heere, daar waar toch een afwending is van het gezag, het denken omtrent het gezag van uw woord. En mogen pogingen om anderen daartoe weer toe op te wekken tot zegen gesteld worden. Gedenkt u, Heere, aan onze overheid, ook aan de vorming van een kabinet. Gedenkt u, Heere, aan hen die geroepen zijn om vanuit het verstaan van uw woord te spreken en te regeren in Den Haag, of op andere plaatsen, regionaal of plaatselijk. Zegent u dat, te midden van een seculiere tijd, dat er toch plaats zal blijven voor het getuigenis van uw woord. Gedenkt u, Heere, daar waar de kerk verdrukt wordt, daar waar men in het openbaar uw naam niet mag belijden, daar waar christenen hun kinderen niet naar een christelijke of een reformatorische school kunnen sturen. Uw werk gaat toch door, Heer. En we weten ook, het gaat naar de grote dag toe. Hoeveel en hoe meer er ook steeds gebeurt. O, dat we onze ziel, dat die bereid mag zijn, bereid mag worden om u te kunnen ontmoeten. Ook dan, wanneer we plots uit dit leven zouden worden weggerukt. Maar ook daarom, opdat we in dit leven in beginsel een wandel met u de Heere zullen hebben. Heere, helpt u in het spreken, helpt u in het luisteren. Ook als we thuis zitten. Als we eenzaam zijn. Als onze geliefde ons ontvallen is, als op andere wijze wij alleen zijn komen te staan in het leven. O, dat het van tijd tot tijd mag troosten, dat u er bent en dat u nabij bent, de ziel die tot u zucht en bidt. Hoort u en verhoort u de gebeden, gedenkt u de zieken, gedenkt u de ouderen, de jongeren, de kinderen. Ouders, uit genade, om Jezus wil. Amen. Willen wij zingen, gemeente, op Psalm 122, de versen 2 en 3. 122, Jeruzalem, mede ook als beeld van Gods kerk op aarde, Gods kerk in de hemel, maar ook in zekere zin Gods kerk op aarde. 122 vers 1, ik ben verblijd wanneer men zegt mij, God vruchtig opwekt. Zie, we staan gereed om naar Gods huis te gaan. En het tweede vers, de stammen naar Gods naam genoemd. Ik las het eerste, ik geef op het tweede en het derde vers zoals ook op het bord staat.
Thank you.
Gemeente, in deze dienst gaat het over een woordje met vier letters. Rust. Een woord dat we in de Bijbel vaak tegenkomen. Een woord wat ook in de berijmde psalmen tegenkomen. We hebben daarvan gezongen, waar de ware rust wordt gevonden. Met deze psalm die we zojuist zongen, dat we bidden ook voor de vrede en rust in de gemeente, in Jeruzalem. In deze dienst gaat het over rust, over de rustdag. Het Oude Testament was dat de Sabbatdag, de laatste dag van de week. Vanaf de tijd van het Nieuwe Testament, dat de Heer Jezus is opgestaan op de eerste dag van de week. De zondag. Wat is rust? En wat is rusten? Nou, dat is dat je niet hoeft te werken. Eindelijk rust. Ik hoef nu niet meer op die klok te kijken en niet meer mijn uren te maken. Nu heb ik rust. In die zin van nu kan ik doen wat ik wil. We lezen het gemeente Genesis 2 al, als in het eerste hoofdstuk de schepping is meegedeeld, en in het tweede hoofdstuk dat ook nog wordt uitgebreid en toegelicht. Dat de Heere zelf, de schepper van hemel en van aarde, op de zevende dag gerust heeft. Dat was meer dan dat hij ophield met werken. Met dingen nieuw te scheppen. God verlustigde zich in zijn werk. God zag dat het alles goed was, dat het zeer goed was. Hij verblijdde zich erin. Nou, de rustdag die wij krijgen, ook niet daarvoor bedoeld zijn dat wij mensen ons gaan verblijden in Gods werk. Begrijp, dan bedoel ik niet dat we met z'n allen de natuur intrekken onder leiding van een gids, maar ons verblijden. Ons verheugen ook, ja, in het weer en om wat je om je heen ziet zo, ook onderweg naar de kerk. Maar ons verblijden vooral ook in dat werk wat hij heeft gedaan nadat, na die heerlijke schepping, de mens, de Heere, de rug heeft toegekeerd en zelf koning wilde zijn. De duivel geloofde, de zondeval. Toen raakte de mens in de grootste onrust. En juist op de rustdag, op de zondag, mogen we horen, gemeente, hoe God eraan te pas komt om de mens weer de ware rust te schenken. Daarom lazen we ook de woorden van de Heer Jezus. Komt herwaarts tot mij, ik zal u rust geven. Rust vinden bij God, dat is het thema. Eén, op zijn dag en in zijn huis. Twee, door de Heere Jezus Christus. En drie, met het oog op de toekomst. Rust vinden bij God, op zijn dag en in zijn huis. Door de Heere Jezus Christus en met het oog op de toekomst. We hebben het antwoord van de catechismus al gelezen, gemeente. Het is een prachtige, geformuleerde, concrete uitwerking van wat het vierde gebod ons te zeggen heeft. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag, de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan niet. Jazeker mogen we werken doen van absolute noodzakelijkheid en zeker ook van barmhartigheid. Maar wat is het een zegen dat we rusten mogen, juist ook in de tijd waarin we leven. Wie kent het niet als twintiger, als dertiger, je nu nog vrijgezel bent, of dat je verkering hebt, of dat je al kinderen mag hebben. Wie kent het niet dat je zegt, wat is het toch een onrustige tijd. Wat hebben we toch veel bij te houden. De agenda zit vol. Of je die nu op papier bijhoudt of op je telefoon. Alle dagen bezet. Wat een verleiding in deze tijd. En wat een aandacht hebben we er ook toch voor te hebben, gemeente. Dat we ons niet op laten slokken door onze dagelijkse bezigheden, hoe goed die ook kunnen zijn. En wat een voorrecht dat we van jongs af aan, als we dat zo kennen, de zondag kennen, de rustdag. Laat het ook maar een rustige dag zijn. He, ook in het gezin, in de familie, dat je niet van de een naar de ander jaagt. Dat je tijd hebt, ja, om het rustig aan te doen. Dat je tijd hebt om rustig te zitten om de tafel. Om een rustig gesprek te hebben. Met je kinderen of, als je getrouwd mag zijn, met elkaar. Tijd heb voor het gesprek. En laten we door de week ook tijd hebben voor... Ja, men noemt dat tegenwoordig wel eens de stille tijd. En er zijn mensen, kun je echt waarderen, die soms zo vroeg voor uit bed komen. Als ze in een managementsteam werken bijvoorbeeld, met opzet al behoorlijk vroeg uit de veren komen om de schrift te lezen, om stil te zijn met de Here, om te bidden, om het woord van God te overdenken. Dat kan goed zijn. Als we in een jachtige tijd leven, dat we zelf de verantwoordelijkheid nemen op die wijze ook eraan te, ja, om daar op een goede wijze mee om te gaan. Nu de rustdag. Zo mooi staat het in het antwoord dat we geroepen zijn om tot de gemeente Gods naastiglijk ijverig te komen om Gods woord te horen. Opmerkelijk ook dat het zo staat. Wij mensen, wij zijn denk ik gewoon om te zeggen als het tijd is, tegen 10 loopt of tegen 5, en dat we zeggen binnenshuis, kom, het is tijd om naar de kerk te gaan. We zeiden dat tegen onze kinderen toen die nog thuis waren ook altijd. Kom, maak je gereed, het is tijd. De Heere roept ons, want het woord gaat open en daar moeten we zijn. Want, ja, we zijn het ook verplicht en we willen het ook. Naar Gods gemeente staat er. Misschien dat we het zo zeggen, kom, we gaan naar de kerk, of misschien we gaan naar de Voordijk. Ja, maar dat is Gods gemeente. Het is maar niet een vondst van de opsteller van de catechismus. Ziet u het ook zo? Zien we het zo, broeders, ouderlingen, diaken? De gemeente waarin we mogen werken, waarvoor we verantwoordelijkheid hebben. Dat dat niet onze gemeente is, in de eerste plaats. Dat dat niet de gemeenschap van een paar grote families zijn en nog een aantal families, wat kleiner en individuen. Maar dat het Gods gemeente is. Kerken in deze tijd hebben ook wel zorgen ook voor de gemeente, kerkenraden. We horen dat bij veel kerkenraden en wij hebben dat ook. Zaterdag sprak nog iemand van kerkenraden. Zouden we niet allemaal als los zand langs elkaar hebben geleefd in deze coronatijd? De groepen mensen. Ja, als groep zie je elkaar wel, maar de andere groep die zie je niet in de kerk. Zorgen, zeker. Maar je kunt in zeker opzicht nog zeggen dat is het sociale gebeuren binnen de kerkgemeenschap dat zeker van waarde is. We zijn leden van een gemeente. En dat is geen los zand als het goed is. Maar zien we het ook, gemeente en broeders, dat de kerk, de gemeente, dat het Gods gemeente is. Als je dat werkelijk ziet, dan kan dat, als je heel ijverig bent in het ambtelijke werk, ook een stukje ontspanning geven. De Heere werkt. En het werk dat ik mag doen, als diaken of ouderling of dominee, dat gebruikt Hij. Maar in de eerste zin is het de Heere die werkt. Want het woord ligt open. Want er wordt gebeden om het werk van de Heilige Geest. En dat kunnen wij niet doen. Dat doet Hij. Gods gemeente. Het woord de kerk komt zelfs van het woord kurios. Het woord in het Nieuwe Testament voor de Heere. Voor de Heere Jezus. Christusgemeente, kun je ook zeggen. Het is goed om dat van tijd tot tijd echt te beseffen, gemeente. En binnen die gemeente wordt het woord van de Heere verkondigd. En daarom begint het antwoord daar eigenlijk mee om over te spreken. Dat we naastig ijverig komen, waarom? Om elkaar te zien? Nee. Om nieuwtjes over elkaar uit te wisselen? Nee. Om te kijken hoe anderen eruit zien? Nee. Om Gods woord te horen. Had u honger, had u dorst naar het woord van de Heere, het woord van de levende God? Vanmorgen, toen u de laptop aanzette. En vanmiddag? Daarom bent u hier. Niet om het woord van een dominee te horen. Niet om de verschillen onder dominees met elkaar uit te meten. Het zijn allemaal mensen met een eigen karakter, persoonlijkheid, gevormd door de Heere. Maar toch, ja, daar kun je uren over praten. Nee, zij brengen Gods woord. En die dienaar die valt weg. Het woord van de Heere, dat hebt u nodig voor uw leven, voor uw zaligheid. De kerkdienst, gemeente, dat is veel meer dan een gezamenlijke beleving, hoezeer dat ook het geval is. En hoezeer het Bijbels theologisch ook goed is uitgedrukt, dat er de gemeenschap der heiligen geproefd moet worden. Het woord gaat open, de Bijbel gaat open als het belangrijkste leerboek. Jongelui, jullie werken ook nog wel met leerboeken. Jawel, niet alles gaat digitaal, gelukkig. Als je straks weer naar school gaat, dan krijg je de nieuwe boeken voor het nieuwe leerjaar. Belangrijk om die te lezen, om daaruit te leren, als je je voorbereiden moet op repetities, op tentamens, op examens. In die boeken staat er precies allemaal hoe het is. Die kennis moet je tot je nemen. Dat is belangrijk voor het leren van een vak. Belangrijk om straks je diploma te kunnen halen. Belangrijk om straks een beroep uit te kunnen oefenen. Gebruik de tijd goed. Verkwansel de tijd niet, ook als je 14, 15, 16 bent en je hebt er misschien niet zoveel zin in. Span je toch in. Je toekomst is ermee gebaat. Maar jouw toekomst is nog veel meer gebaat dat je goed leert uit het woord van de Heere dat op de zondag open ligt en dat verkondigd wordt. Daar is jouw eeuwige toekomst mee gebaat. De schriften kunnen je wijs maken, zo wijs dat leerboeken je niet kunnen wijs maken. Wijs maken tot zaligheid, zegt het woord. Daarom mag het kerk zijn, gemeente. Daarom zijn er predikanten. En daarom mag over niet al te lange tijd een nieuwe herder en leraar bevestigd worden in uw midden. kerkdienst en de scholen worden als eerste concreet genoemd in dit antwoord. En de scholen, daar wordt dan maar niet alleen, of zelfs ook niet in de eerste plaats, de christelijke scholen genoemd, basis of voortgezet of middelbaar of hoger. Maar, en ook niet de reformatorische, maar in de eerste plaats de scholen waar dienaren des woords worden opgeleid. Die scholen zijn nodig om de kerkdienst door de tijden heen in stand te kunnen houden. Dan is het nodig dat mensen theologisch onderricht worden, veel studie maken vanuit het woord en alles wat er omheen is, en door de Here gevormd worden in hun leven om behulpsel te zijn. Zo zei vroeger een ouderling het in de gemeente waar ik opgegroeid ben. Ze bad hij: Heere, denk aan al uw knechten en aan al uw behulpsels. Meer zijn we ook niet. Dienaar des woords is bijzonder om dat te mogen zijn en te moeten zijn. Maar de Heere doet het werk. En hij gebruikt het werk van zijn knechten. Ten zegen gemeente dat we komen mogen, we moeten ook komen. Het moet een vast en een goede gewoonte zijn. We lezen het zelfs van de Heer Jezus, dat hij naar zijn gewoonte ging naar de synagogen. We kunnen zeggen, ja, als ik echt behoefte heb, dan weet ik de kerk wel te vinden. Dan weet ik wel dat daar een woord voor mij is. Nee, je moet naar gewoonte komen. Het is groot als je met behoefte mag opkomen. Maar ook als die behoefte er niet is, dan moet je er zijn. De Heer kan wel eens een woord voor je hebben, een boodschap voor je hebben, die anders is dan dat je graag wilt. Dan anders zelfs ook dan waar je behoefte aan hebt. En die toch goed voor je is. Dat is ook voor Gods kinderen zo. Ze moeten niet denken, ik moet alleen naar een prediking luisteren daar waar ik getroost word en bemoedigd word. Ze kunnen ook vermaand moeten worden, bestraft moeten worden. Komen als het woord er is. De levende verkondiging. En zodra het weer mogelijk is. En wie het kan, met z'n allen kunnen. Komen. Dat horen, gemeente, hier wordt bedoeld een actief horen. Dat is maar niet het luisteren zoals zo'n klein kind wel eens kan zeggen. Of ja, ook wel eens ouderen. Hè, het amen. Ja, daar had ik op zitten wachten. Nee, het horen dat u meedenkend horen. Zoals een van uw vorige dienaren wel eens zei. Zelfs meepreken in de kerkbank. Ik heb het dominee van der Bijl op zijn hoge leeftijd nog alles horen zeggen en horen vragen. Toen hij in Friesland stond. Preekt u mee? Meedenken. Erbij zijn. Gemeente, er is zoveel te zeggen over vanuit dit antwoord ook, maar sommige dingen moet ik maar kort aanstippen. Het gaat niet alleen om de verkondiging. De kerkdienst is zoveel rijker naar reformatorische inzettingen, inzetting doen vanuit Genève. De liturgie die we hebben, die is zo rijk. Wij bidden samen. Ik heb dat gemist hoor. De tijd dat we maar met 30 mensen in de kerk konden zijn in Doornspijk. Of zelfs maar met 5. En ik ze niet kon zien, de mensen waarvan ik weet dat het bidders zijn. Ze waren thuis. Maar het is zo goed om samen de Here te zoeken. En het zingen. Oh, wat een zegen. U zingt goed. Als een zegen ervaren dat we weer mogen zingen. Het kan ook zijn dat we juist door deze maatregelen extra erop gewezen worden wat we gemist hebben en wat we weer mogen ontvangen. Laten we hopen en bidden. Het woord horen, bidden, zingen, de wet horen lezen, de belijdenis. En ieder spreken van u of in zijn of haar hart met mij, meebelijden. de sacramenten als die bediend worden, ook als de heilige doop bediend worden, dan kan dat tot zegen zijn voor die ouders. Dan kan dat tot als een teken voor hen zijn dat de Heere al een zekere verbinding heeft met het kind dat ze lief hebben. Waar ze hun kinderen later op mogen wijzen. Het doopwater dat fysiek wel snel opdroogt, maar toch in zekere zin lang nat blijft. Maar ook het heilige avondmaal. Het grote goed dat God zijn kinderen geeft, om het zichtbaar voor te stellen. Omdat het soms te groot is wat ze horen om te kunnen geloven. Maar ook wat genoemd staat om de arme mensen christelijke handreiking te doen. Ook daar zijn we kerk voor. Niet alleen om ons eigen gebouw te onderhouden. Maar aan een armen te denken. En hoeveel zijn er hier niet wereldwijd. En vooral ook om rust te krijgen. Tweede gedachte, rust vinden bij God. Door de Heer Jezus. We hebben dat laten lezen uit Matthäus 11. En u hebt het opgemerkt, hoop ik. Dat het ook aansprekend is dat die heerlijke woorden die Christus dan uitspreekt, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat hij dat spreekt nadat hij eerst heeft gesproken van de Joodse steden waar zijn krachten zo aanwijsbaar aanwezig geweest zijn. Maar waar die niet werden opgemerkt, hoe zwaar zal men het hebben in het oordeel, als men niet naar zijn heilstem heeft gehoord. Komt herwaarts tot mij. Je kunt het vertalen ook met korterweg, hierheen mensen, naar mij toe, wie u ook bent en waar u ook bent. Mens, waar zoek je toch? Waar zoek je rust? Waar zoekt u rust? Vakantie in verre oorden kan goed zijn. Ontspanning kan goed zijn. Tegelijkertijd ook als je echt psychische rust nodig hebt. Dat je wel erg goed op let. Er zijn ook bewegingen, mindfuls. Meestal worden Engelse termen dan ook gebruikt om... Nou ja, bepaalde manier van rust te krijgen om te kunnen overleven. Pas wel op wat de achtergrond daarvan kan zijn. Deze rust die de Heere Jezus aanbiedt, gemeente, die hebben we allen nodig. Of zijn het alleen degenen die vermoeid en belast zijn? Ja, als je moe bent, dan merk je dat je rust wil hebben. Zou de Heere dat bedoelen? Ja, het staat er heel nadrukkelijk bij. Allen die vermoeid en belast zijn. Wat bedoelt de Heere daarmee? En nog een vraag. Zijn we van nature niet allemaal vermoeid en belast? Of dat we het weten of niet? We zijn lastdragers. Als we onze zonde schuld met ons meedragen. Of we die nu gevoelen of niet. U weet, christen, het verhaal van John Bunyan, de christenreis. Weten we toch, kinderen ook, is er wel verteld. Dat christen in de stad verderf het niet meer uit kon houden. Dat hij vluchtte met zijn pak op zijn rug. Omdat dat pak zwaar was. Hij liep er gewoon krom om overeind te blijven. En dat pak dat drukte. En daar wilde hij van af. Maar daar kon hij niet van af. Dat is het pak van de zonde die hem drukte. Van alles wat hij verkeerd had gedaan in zijn leven. Van de schuld die hij mee veroorzaakt had bij een heilige God. Heb je ook zo'n pak? Nooit gevoeld. Ja, dat kan ook. En dat je daarom ook geen rust bij de Heere wil hebben. Wat is het dan nodig om dat te gaan gevoelen? Nee, daarmee schrijven we met eerbied gesproken de Heilige Geest niet de weg voor hoe zwaar dat pak eerst door ons gevoeld moet worden. Ook als we horen hoe groot en hoe goed de Heer Jezus is. Alleen die gedachten al vanuit de Bijbel. We kunnen in je ziel wat losmaken om hem te gaan zoeken. Ieder zal eraan ontdekt worden dat hij buiten God leeft, zoals hij geboren is. Buiten God en Christus leven, dat is een zwaar leven. De wereld zegt dat wel eens van ons kerkmensen, dat zijn die zwaren. Weet u wel? Maar weet u niet, weet u eigenlijk is net omgekeerd. Dat wie de Heere niet kent en nog niet is gekomen tot deze zaligmaker, die heeft een zwaar leven. Want die loopt, of die het voelt of niet, met het pak van zonde schuld beladen door dit leven. En de Heere nodigt. En hij zegt: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Rust geven. Wat doet een herder die met zijn schapen over de heide dwaalt? Die 's morgens vanuit het dorp Elspeet bijvoorbeeld, of een ander dorp, of in Drenthe, nog een gedeelte door het dorp trekt met zijn schapen, dan zeg je: nou, die hebben er echt niet zo rustig. Ze draven achter hem aan. Ze mogen niet links of rechts, zeker niet in de straten van het dorp terechtkomen. De hond drijft ze op. Maar de bedoeling van die herder is dat ze komen op rustige plaats, waar het rustig is en waar ze kunnen grazen en waar ze kunnen zich verkwikken. Rust geven, gemeente, in de tijd wanneer de Heere Jezus dit uitspreekt, dan heeft het volk geen herders naar het hart van de Heere. Farizeeën en schriftgeleerden, die leiden het volk, maar waarin? In het houden van Gods geboden, van vele regels. In het houden van Gods 10 heilige geboden. En dat is goed. Maar om maar veilig te zijn, om maar zeker te weten dat je die kern wel goed houdt, hadden ze er 613 regels omheen gemaakt. En die moest je allemaal houden. En dan heel eenvoudig gezegd, dan kon je rustig leven. Dat is niet naar het woord, hè. Dan is er geen losgeld betaald voor je schuld. Het kan zijn, ook in het begin van het geestelijke leven, dat als je aangestoken wordt van binnen om de Heere lief te hebben, dat je heel vroom gaat leven. Dat je heel serieus gaat leven. Dat je bang bent voor de zonde. Zoals men vroeger zei, dat je dan over geen strootje heen kan en wil stappen. Want je wilt heilig leven voor de Heer. Oh, wat is het een zegen als je merkt dat het niet kan. Althans niet zo. Dat je niet alleen aan de norm van de fariseeën en schriftgeleerden zou voldoen, maar ook niet aan Gods norm zou voldoen. Hoe moeten we de wet houden? Door de liefde. Zo leert Christus het. En hij zegt van de fariseeën en schriftgeleerden dat zij het zwaarste, het moeilijkste om de wet te houden, dat ze dat zelf nalaten, namelijk de liefde. En dat ze intussen het volk lasten opleggen, zwaar om te dragen, die niet te dragen zijn. De leer van de reformatie, de leer van de catechismus, als die ons lief is, gemeente, dan weten we dat we niet door eigen werken zalig kunnen worden. Dan weten we dat we niet door het houden van de wet zalig kunnen worden. En toch, wie de Heere lief krijgt, wie een beginsel van Gods Heilige Geest in zijn hart ontvangt, die zal serieus leven naar Gods wet en die wil er niets van afdoen. Maar niet om daarmee de zaligheid te verdienen. Wie worden genodigd, gemeente? Wordt u genodigd? Vraag het eens aan de Heer om tot de Heer Jezus te komen. En vraag het dan eens wat dat is en hoe dat gaat. Thomas Boston in zijn preken over deze tekst zegt heel duidelijk dat niet alleen gevoelige zondaren worden genodigd. Niet alleen mensen die het voelen dat ze een last van zonden op hun rug hebben drukken. Maar dat allen genodigd worden die buiten Christus zijn. Onzeker, het was een pastor in hart en nieren. En hij wist dat het de praktijk is dat wie inderdaad komt tot de zaligmaker, in min of meerdere mate ontdekt is aan zijn arme leven buiten Christus, aan zijn zondenschuld. Zo iemand die zal inderdaad komen. Zo iemand die zal inderdaad op de knieën komen en het uitroepen. Heere, wat moet ik doen om behouden te worden? Ik ga verloren. Hoe zal ik behouden worden? En die leert ook te wachten op het spreken van God. Want hij spreekt tot een ieder die voor hem leeft en leven wil. Gemeente, zoek die rust te kennen. En als we het zo goed weten dat we eerst ontdekt moeten worden. Ja, durf die vraag maar aan de Heere te stellen dan ook. Heere, ontdek mij aan mijn schuld. Echt als een vraag stellen. Niet als een verbalisme. Kan ook, weten zo goed hoe het moet. Eerst moet het zus en zo. Ik vraag er ook wel voor om hoor. Ja, hoe heb je dat gevraagd? Ben je met die nood ook tot de Heere gekomen? O Heere, ik hoor van schuld en van wet en ik weet het, ontdekking is nodig. Maar als je eigenlijk tegelijkertijd tegen de Heere zegt, ik wil er niet aan ontdekt worden. Ah, goed waar zijn we toch. Komen zoals we zijn. Ook met die dwaasheid. Het verliezen van God. Dat is zo zalig, gemeente. Alle strijd tegenin van onze natuur. We willen niet verloren gaan. We willen het niet verliezen. We willen het niet opgeven. Maar hoe heerlijk. Jezus zegt dat ook wie zijn leven verliezen zal, die zal het behouden. Echt. Heren, dan moet het toch een wonder zijn. Jazeker. En dan mag je hem bidden. Die wonderen van genade. Wie wil God doen door de verkondiging van zijn woord. Jezus leert het als een harde meester, nee. Hij is zachtmoedig en nederig van hart. Leermeester is hij. Zoveel geduld heeft hij met mensen. We lazen het uit het eerste schriftgedeelte. Maar tegelijkertijd waarschuwt hij wel krachtig. O, denk niet dat het zo mag blijven zoals het is. Let op Sodom en Gomorra. Let op die andere plaats. Dat zal het oordeel zwaar zijn. Als ten diepste Jezus eens tot ons zal zeggen. Ik heb wel koning over je willen zijn. Maar jij hebt niet gewild dat ik koning over je ben. Je hebt je nooit voor mij vernederd. Je bent nooit in de ootmoed gekomen. Jezus' juk is zacht en last is licht. Ja, hij legt je wel een juk op. Maar dat is niet meer het juk van de 613 godsdienstige regels. Die alleen maar eigen menselijke vroomheid kweken. Een last kan hij je opleggen. Een kruis kan hij je opleggen. Dat je achter hem moet volgen. Wat ook zwaar kan zijn. Jazeker, toch. Ik las bij Matthew Henry zo mooi. Dat juk dat hij ons oplegt, dat heeft hij dan eerst met liefde gevoerd, met liefde belegd. De Heere is goed voor zijn kinderen, gemeend. En ze kunnen soms ook leren of danken, ook na een tijd van verdrukking. Het is goed dat gij toornig op me geweest bent, omdat ik dus uw goddelijke recht zou leren. Ja, we leven in een tijd wereldwijd dat de kerk des Heeren verdrukt wordt. En een ieder die de Heere vreest, zal ook weten van verdrukking. Maar toch, Christus zegt het zo. De wereld zult gij verdrukt worden. De wereldse mensen zich van je afkeren. Schampere woorden tot je spreken. Moet je nu zo leven? Moet dit nou? En kan dat niet meer? Of andere verdrukking, welke verdrukking ook. Maar dan troost Christus. Heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Heb goede moed voor de toekomst ook. Ook dan wanneer u zegt, hoe zal ik stand blijven houden. Over de toekomst spreekt dit antwoord ook heel nadrukkelijk, gemeente. Is de derde gedachte, rust vinden bij God met het oog op de toekomst. Dat ik al de dagen van mijn leven, van mijn boze werken rust. De Heere door zijn geest in mij werken laten. En alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangt. De toekomst, dichtbij en ver weg. Dichtbij voor ons. Vanavond is toekomst. Morgen is toekomst. Volgende week, volgende maand, volgend jaar, toekomst. Volgend decennium, toekomst. Gemeente, we houden de tijd niet vast. Dan zou je het kunnen vastzetten, de tijd, een wekker of zo, hoe laat het ook is, 18:10, lukt niet. Zodra je kijkt, dan zie je die laatste nul op een 1 komen. De tijd gaat verder. Je kunt niet 1 seconde van je leven vasthouden. Zou je het willen? Sommige mensen willen altijd jong zijn. Het kan ook zijn dat je het in de kerk wel eens wilt. Heb je dat wel eens gehad? Dat je het zo goed had in de kerk, onder het woord van de Heer. En dat je dacht, oh, ik wou dat deze tijd maar bleef. Of dat we hier maar bleven. Of door de bediening van het woord of van het sacrament. We leven steeds verder, gemeente. Ja, een van de psalmen zegt zelfs, onze dagen vliegen daarheen. Waarheen? We hebben het gehoord in de schriftlezing. Jezus Christus. Hij sprak over de hemel en de hel. Ook in de schriftlezing van vanavond. Een andere mogelijkheid is er niet. Sta de Heilige Geest niet tegen, gemeente. Kom onder het woord. Met eerbied. Met dankzeg dat de Heilige God tot u, tot jou wil spreken. Verkijk je niet op de dingen die voor ogen zijn. Wees bezig met de belangen van je ziel. Met de belangen van je ziel voor de eeuwigheid die nooit ten einde komt. De rustdag wordt er over uw toekomst gesproken. Toekomst dichtbij, hoe je in dit leven moet leven. Gerust kunt leven. Als die diepste onrust van ons allemaal. Wat is de diepste onrust? Wat is dat? Ben je als mens van het een op het ogenblik er niet meer kan zijn. In het verkeer. Of dat er iets misgaat in ons hoofd. Eén op het andere ogenblik. Dat je sterven moet. Dat is toch de diepste onrust? O, dat de Heer het als een heilige onrust zal geven. Opdat we haast maken met de belangen van onze ziel. Opdat we het geloven worden zullen. Er is of het eeuwige behoud, of de eeuwige verlorenheid, de verdoemenis. Of denkt u, denk jij misschien, dat de wereldse seculiere mens gelijk heeft? Zo iemand die ik plotseling onlangs sprak, oude man van 85 jaar, die zei dat hij zijn vrouw kwijt was geraakt, en dat hij door de dood en opnieuw getrouwd was geweest, maar de kanker had haar leven ook verwoest en nu was hij nog alleen. Ik zeg, dan heeft u toch veel meegemaakt, ja. En hoe staat u nu zelf in het leven? Nou, zei hij, weg is weg. Weg is weg. Ja, weg is weg. Ik zeg, ja, zo is het met de dieren. Maar met ons mensen toch niet. We hebben toch een ziel voor altijd, voor eeuwig geschapen. Zo heeft God ons geschapen. Het is wat, hè. Die oude baas die zei tegen me, ja, dat geloof jij, maar ik niet. Ik ben er ook niet mee opgevoed, ik kom uit de buurt van Amsterdam en daar vertelden mijn ouders dat niet en we gingen niet naar de kerk. Dan hoort u het nu. U heeft echt een ziel en die moet behouden worden. Gemeente, hoe kunnen de dagelijkse dingen in onze gereformeerde gezinten, waar we ook mee bezig zijn, hoe kan dat soms zo ook op mensen inwerken dat ze nauwelijks belang hebben bij de eeuwige bestemming van hun ziel? O, heb er toch belang bij. De ziel van ons is zoveel waard. En op de rustdag, juist op de rustdag, in Gods huis mag verkondigd worden hoe die behouden kan. Het is de dag van de Heere. De dag van de Kyrios staat er dan. De dag van de Heere der Heren. Die de boze overwonnen heeft. Die de dood zelfs overwonnen heeft. En in de dood geweest is. En weer is opgestaan. En ten hemel is gevaren. En nu voor zijn kerk op aarde bidt in de hemel. Maar ook eens zal wederkomen. Op de grote dag van het een uitdrukking, gemeente, hier aan het einde van het antwoord 103. Dat ik van al mijn boze werken rust. Ja, dat wil toch een ieder die de Heere vreest. Al het kwaad dat hij heeft gedaan, dat wil hij niet in verder gaan. Dat niet overdoen, daar wil hij rust van hebben. Dat wil hij laten rusten. En de Heere door zijn geest in zich laten werken. Ook dat. Stel je open voor het woord van God. Als het goed is, is dat in het leven van degene die hem vrezen zal. De Heere het in hun leven te zeggen heeft. Heere, spreekt u. Heere, wijst u mij de weg. En als je de Heere nou niet kent, als je nu nog bent buiten Christus, kan je dan de Heilige Geest in je laten werken? Is er iemand die heel secuur over die volgorde van woorden heeft nagedacht en heeft misschien gedacht van hoe kan dat dan? Wij kunnen ons hart toch niet van slot doen? Weet u, de Dordtse leerregel zegt dat God ons niet ziet als stokken en blokken. We zijn levende mensen. Al zeker geestelijk. De eerste is God die werkt. Gelukkig maar. Anders zouden we nooit zalig worden. Zo hard. Zo weg, ver weg van hem. We hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En toen kregen we hem lief. Maar u bent geen stok van hard hout. En u bent geen blok beton. We hebben verstand. We hebben handen. Voeten. Voeten om te gaan naar de kerk. Handen om te vouwen, ogen om dicht te doen, een rug om te buigen, knieën om voor de Heere op terecht te komen. Als de preek iets heeft gedaan, als we angstig zijn voor de dag van het oordeel, Als we het grote geluk zien, hoe kostbaar Gods volk is in zijn ogen, hoe de Heere ervoor zorgt en dat je moet zeggen, dat mis ik, dan sta ik buiten. Maar niet een koele constatering doen op huisbezoek van ja, ik ben onbekeerd en ik kan er ook niet aan doen. Oh, wat zal dan het oordeel zwaar zijn, gemeente. Geloof het echt. Nee, we kunnen onszelf niet zalig maken. Nee, zeker niet. Dat doet Christus. Dat doet de Heilige Geest. Dat komt vanuit voort uit de liefde, de eeuwige liefde van God de Vader. Dat machtige werk. Toch staat het er en we laten het staan. Ga er maar mee op de knieën als het vragen oproept. Hoe moet ik dan de Heilige Geest in mij laten werken? De Heere geeft raad als wij geen raad meer weten. En alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. In dit leven begint het dus al. Ja, Jezus zegt ook in het hoge priesterlijk gebed, als ze Christus kennen, dan is dat het eeuwige leven al. Maar hier vinden we net zoiets. Dat de eeuwige rust, de eeuwige Sabbat in dit leven begint. Als je in de hemel doet, dat moet je op aarde al geoefend hebben. De rust in hem. De rust in hem, dat je met je hart zegt, rust mijn ziel als het onrustig is. Rustig maar. God is koning, mijn God is koning. Je hoeft de regie niet te hebben. Ja, je moet je verantwoording nemen. Maar de Heere is koning, je kunt op hem aan. En wie is hij? Hoe heeft hij zich geopenbaard? Het kan heel verschillend zijn aan de ziel, maar toch tegelijkertijd leidt het naar het geheel van hoe Christus zich bekend maakt in het Nieuwe Testament. Hij is de weg, de waarheid en het leven. De weg ook tot het leven. De waarheid van het getuigenis, van het oordeel en van hemel en van hel, van de hel. De waarheid van wat leven is, de waarheid van wat de echte ware rust is. En hij is de weg. Hij zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is de weg tot de Vader. Als u van hem mag zijn, dan gaat u ook via Christus tot de Vader. Hij brengt in het Vaderhuis. Hij brengt aan het Vaderhart. Eeuwige Sabbat. En er is geen enkel boos werk meer. En er is geen zonde meer. En er is geen ongeloof meer. En er is geen duivel meer die met je spot en het je benauwt. En er is ook geen gevolg van enige zonde meer. Hoe groot zal dat zijn, gemeente? In een mensenhart is dat niet opgeklommen. Hoe groot en hoe heerlijk. En hoe volzalig die rust zal zijn. Is het uw toekomst? Als nooit meer iets je zal aanklagen. Je eigen zonde niet, je eigen tekort. Als alles vergeven is. Met de drie-enige God mag zijn. De eeuwige Jeruzalem. Hierboven. Wetend met de ziel. Dat die grote dag nog komen gaat. Ja, Openbaring 6 getuigt ervan. Of 7 of 8 in die buurt. Openbaring 6 ook. Over de zielen onder het altaar. Al de gezaligden die het leven met Christus op aarde leren kennen. Door de vergeving van de schuld, van de zondeschuld. Met hun ziel bij Christus. En wachten. Ze moeten nog rusten, staat er dan. Hoe lang hebben ze gezegd? Hoe lang nog? Ze moeten nog rusten. Er moeten nog mensen worden toegebracht. Dan komt die dag. Waar ze, die ze verwachten. Dat ze met hun lichaam verenigd zullen. En dan zullen opstaan. Met al de gezaligden. En dan de hemel op aarde zal zijn. En met ziel en lichaam God eeuwig lof en eer wordt toegebracht. Het komt. Hij komt. Amen. Psalm 43, het vierde en het vijfde vers gaan we zingen. Psalm 43, vers 4. Dan ga ik op tot Gods altaar, zal tot dankbaarheid, tot eeuwige verwondering zijn. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. En ook het vijfde vers. Samen bidden en danken. O grote God, wat heeft u een grote boodschap voor ons. Wat heeft u ons veel te zeggen. Wilt u ons hart bereiken, Heere. Als we zelf ons hart niet kunnen openstellen voor de werkingen van uw Heilige Geest en vanuit onszelf, is dat zo. Maar na ontvangen genade moet u er nog zoveel aan te pas komen. Heere, opent u het. Laat uw woord niet alleen geopend zijn als we in de kerk zijn. Vind u, Heere, toegang tot ons hart. Breek in stukken alles wat voor u niet wil bukken. Opdat we ons zullen vernederen. Opdat u ons op uw tijd ook zult verhogen, maar dan verheerlijkt. Omdat we dan niet meer van onszelf zijn, maar van u. Heere Jezus, u kwam naar de aarde. U heeft de losprijs betaald. O, dat we waarde aan uw werk zullen geven. Alle waarde. De waarde ook aan onze ziel. Aan onze eeuwige bestemming. Heere, werkt u. Werkt u, Heere. En we moeten belijden dat we dat uit onszelf niet hebben verdiend. Als u zou zeggen, ga maar weg van mij. Want u hebt het nog erger gemaakt dan Sodom en Gomorra en Gorazim. Die andere steden. Waar u ook op een gegeven moment van wegtrok. Wat hebben we ons waardig gemaakt. We kunnen niet pleiten op onze verdiensten. Doe het ons ook beleven. Maar ook werkzaam te worden. Of te zijn. Of te blijven. Want we hebben ook geen recht dat u ons direct hoort. Toch laten we bedelaars dan blijven. Aan de troon der genade. Om genade te vinden. Om geholpen te worden ter bekwamer tijd. En dat is uw tijd. Dank voor wat u gaf. Zegent u uw woord, Heere. Gedenkt u ons als we weer de week ingaan. Vanuit de rustdag. Mogen we zo leven. Zo ook laten zien. Nee, ons niet etaleren. Maar toch dat het zichtbaar al aan ons zal zijn. Ze zijn bij God geweest. Die mensen. In Gods woning. Op Gods dag. En ze worden door goddelijk licht geleid. Help ons in alle dingen. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. 36, vers 2. buigt tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.